Het avontuur in de bergen, hoofdstuk 5. Na dat ene gesprek hadden Caspian en zijn onderwijzer nog heel wat geheime bijeenkomsten bovenop de grote toren. En bij elk gesprek kwam Caspian meer te weten over het oude Narnia, zodat hij bijna al zijn vrije uren bezig was met dromen en denken over vroeger en ernaar verlangen dat die mooie tijden weer terug zouden komen. Maar hij had natuurlijk niet veel vrij, want het begon nu ernst te worden met zijn opvoeding. Hij leerde zwaardvechten en paardrijden, zwemmen en duiken, boogschieten en muziek maken op de fluit en op de theorbe. Hij leerde hoe je herten jaagde en hoe je een hert in stukken sneed als het dood was. En verder leerde hij ook nog kennis van het heelal, redevoeringen houden, wapenkunde, poëzie en geschiedenis natuurlijk en een beetje rechten, natuurkunde, scheikunde en sterrenkunde. Van de toverkunst leerde hij alleen de theorie, want dokter Cornelius zei dat het zelf uitoefenen van de toverkunst geen geschikte studie was voor een prins. En, voegde hij eraan toe, zelf ben ik ook maar een heel eenvoudige tovenaar en ik kan alleen maar hele kleine proefjes doen. Over navigatie, dat is de nobele en heldhaftige kunst van de scheepvaart, zei de dokter, mocht hij niets leren, omdat koning Miras tegen schepen en tegen de zee in het algemeen was. Hij leerde ook van alles doordat hij zelf zijn ogen en zijn oren gebruikte. Als klein jongetje had hij zich vaak afgevraagd waarom hij zijn tante, koning Pruna Prisimia, niet mocht. Nu begreep hij dat dat kwam omdat ze hem niet mocht. Hij begon ook te begrijpen dat Narnia geen gelukkig land was. De belastingen waren hoog en de wetten streng en Miras was een wreed man. Toen er zo een paar jaar verstreken waren, brak er een tijd aan waarin de koningin blijkbaar ziek was. Er werd een hele hoop poeha en drukte om haar gemaakt in het kasteel. Dokters liepen in en uit en de hovelingen fluisterden. Dat gebeurde vroeg in de zomer. En op een nacht, toen al dat gedoe in volle gang was, werd Caspian onverwachts wakker gemaakt door dokter Cornelius, hoewel hij nog maar een paar uur in bed lag. Gaan we weer sterrenkunde doen, dokter, zei Caspian. Sst, zei de dokter, u moet me vertrouwen en precies doen wat ik zeg. Kleed u helemaal aan, u hebt een lange reis voor de boeg. Caspian was heel verbaasd, maar hij wist intussen dat hij zijn onderwijzer kon vertrouwen en begon meteen te doen wat hem gezegd werd. Toen hij aangekleed was, zei de dokter, hier heb ik een tas voor u. Die moeten we in de kamer hiernaast voldoen met proviant van de eettafel van uw hoogheid. Hey, daar zijn mijn lakeien toch, zei Caspian. Ja, die slapen als een roos en ze zullen niet wakker worden van ons, zei de dokter. Ik ben wel geen groot tovenaar, maar een betoverde slaap kan ik nog wel voor elkaar krijgen. Ze gingen naar de kamer daarnaast en inderdaad, daar lagen de twee lakeien helemaal onderuitgezakt in hun stoel, hard te snurken. Dokter Cornelius sneed vlug een restje koude kip dat van het eten van 's avonds overgebleven was en een paar plakken reebout in stukken en stopte dat met wat brood, een paar appels en een veldflesje goede wijn in de tas die hij aan Caspian gaf. De tas kon Caspian met een band over zijn schouder hangen, net als bij een schoudertas waarin je boeken mee naar school neemt. Hebt u uw zwaard? Vroeg de dokter. Ja, zei Caspian. Doe deze mantel dan over alles heen om uw zwaard en uw tas te verbergen. Zo, ja, en nu moeten we naar de grote toren om te praten. Toen ze bovenop de toren gekomen waren, het was een bewolkte nacht, heel anders dan toen ze de ontmoeting van Tarva en Alambil hadden gezien, zei dokter Cornelius, mijn lieve prins, u moet dadelijk weg van dit kasteel en in de wijde wereld uw geluk gaan zoeken. Hier is uw leven in gevaar. Huh, waarom? Vroeg Caspian. Nou, omdat u de echte koning van Narnia bent. Caspian de Tiende, de enige echte zoon en erfgenaam van Caspian de Negende. Lang leven uwe majesteit. En opeens knielde de kleine man tot Caspians grote verbazing op één knie voor hem neer en kuste hem de hand. Hé, wat? Wat betekent dat dan allemaal? Ik begrijp het niet, zei Caspian. Nou, het verwondert me dat u me nog nooit gevraagd hebt, zei de dokter, waarom u, de zoon van koning Caspian, zelf ook niet koning Caspian bent. Iedereen, behalve uw majesteit zelf, weet dat Miras een uitbuiter is. Eerst, toen hij pas aan de macht was, deed hij zich zelfs niet eens voor als koning. Hij liet zich regent noemen. Maar toen stierf uw koninklijke moeder, die lieve koningin, de enige Telmarijn die ooit vriendelijk tegen mij geweest is. En toen begonnen één voor één alle belangrijke edelen die uw vader hadden gekend dood te gaan of te verdwijnen. Dat was heus geen toeval. Miras roeide ze uit. Belisar en Uvilas werden tijdens een jachtpartij met pijlen doodgeschoten. Ha, een ongelukje werd er gezegd. Het hele nobele geslacht van Passarit stuurde hij naar het noorden om tegen de reuzen te vechten in het grensgebied, tot ze stuk voor stuk gesneuveld waren. Arlian en Erimon en nog zeker 10 anderen gaf hij de doodstraf wegens verraad, waarin ze vals beschuldigd waren. De beide broers van Beverdam liet hij in een gekkenhuis opsluiten. En tenslotte wist hij de 7 edele, dappere ridders, de enige Telmarijnen die niet bang voor de zee waren, over te halen om uit te varen, om voorbij de oceaan in het oosten naar nieuwe landen te gaan zoeken. En, zoals ook de bedoeling was, zijn ze nooit meer teruggekomen. En toen er niemand meer over was, heeft het voor u op die het voor u op kon nemen, toen smeekte zijn aanhangers hem, zoals hij ze zelf had voorgezegd, of hij geen koning wilde worden om hem te paaien. En natuurlijk deed hij dat meteen. Bedoelt u dat hij mij nu ook wil gaan vermoorden, zei Caspian. Ha, dat is wel zo goed als zeker, zei dokter Cornelius. Maar waarom nu pas, zei Caspian. Ik bedoel, waarom heeft hij dat al niet veel eerder gedaan, als hij dat van plan was? En ik heb hem toch niks gedaan? Nou, hij is wat u betreft van gedachten veranderd, doordat er iets gebeurd is, nog geen 2 uur geleden. De koningin heeft een zoon gekregen. Nou, ik zie niet in wat dat ermee te maken heeft, zei Caspian. Dat ziet u niet in, riep de dokter uit. Hebt u van al mijn lessen in geschiedenis en politiek dan niets geleerd? Luister, zolang hij zelf geen kinderen had, vond hij het prima dat u koning zou worden als hij eenmaal dood was. Hij gaf dan wel niet zoveel om u, maar hij had liever u op de troon dan een vreemde. Nu hij zelf een zoon heeft, wil hij natuurlijk dat zijn eigen zoon de volgende koning wordt. Daarbij staat u hem nu in de weg. Hij gaat u uit de weg ruimen. Wat? Zou hij echt zo gemeen zijn? Zei Caspian. Zou hij mij heus vermoorden? Nou, hij heeft uw vader ook vermoord, zei dokter Cornelius. Caspar kreeg een raar gevoel van binnen en hij zweeg. Ik zou u het hele verhaal wel kunnen vertellen, zei de dokter, maar niet nu. Daar hebben we geen tijd voor. U moet nu dadelijk vluchten. Gaat u met me mee, zei Caspian. Nee, dat durf ik niet te doen, zei de dokter. Daardoor zou voor u het gevaar nog groter worden. 2 personen zijn makkelijker op te sporen dan 1. Mijn lieve prins, mijn geliefde koning Caspian, u moet nu heel moedig zijn. U moet alleen gaan, nu meteen. Probeer in het zuiden over de grens te komen en naar het hof van koning Navin van Argeland te gaan. Hij zal goed voor u zijn. Oh, maar zie ik u dan nooit meer terug, zei Caspian en zijn stem beefde. Ik hoop van wel, mijn lieve koning, zei de dokter. Wat heb ik behalve uw majesteit op de hele wereld verder nog voor vrienden? Nou, ik kan een klein beetje toveren, maar intussen hangt alles van onze snelheid af. Hier zijn 2 geschenken voordat u gaat. Dit is een beurs met goud. Ach, eigenlijk hebt u recht op al de schatten hier in het kasteel. Maar hier is nog iets anders, wat veel meer waard is. Hij legde iets in Caspians handen. Hij kon het bijna niet zien, maar hij kon voelen dat het een hoorn was. Dat, zei dokter Cornelius, is de grootste en kostbaarste schat die we hier in Narnia hebben. Toen ik nog jong was, heb ik talloze verschrikkingen moeten doorstaan, talloze toverspreken moeten uitspreken om hem te vinden. Het is de toverhoorn van koningin Suzanne zelf, de hoorn die ze achtergelaten heeft toen ze aan het eind van de Gouden Eeuw spoorloos uit Narnia verdwenen is. Er wordt verteld dat ieder die erop blaast op een vreemde manier hulp zal krijgen. Niemand kan zeggen hoe vreemd die hulp zal zijn. Het kan zijn dat deze hoorn de kracht bezit om koningin Lucy en koning Edmund en koningin Suzanne en de hoge koning Peter terug te roepen uit het verleden. En misschien dat die alles weer in orde zullen maken. Het zou ook kunnen zijn dat hij Aslan zelf oproept. Neem hem mee, koning Caspian, maar gebruik hem alleen in de allerhoogste nood. En nu? Snel, snel, snel! Het deurtje dat helemaal beneden in de toren zit. De deur die in de tuin uitkomt, die zit niet op slot. Daar moeten we afscheid van elkaar nemen. Jongen, kan ik Destrier mijn paard meekrijgen, zei Caspian. Ja, dat staat al gezadeld en wel voor je klaar, op de hoek van de boomgaard. Terwijl ze de lange, smalle wenteltrap afdaalde, gaf Cornelius fluisterend nog allerlei wenken en raadgevingen. De moed zo'n Caspian in de schoenen, maar hij probeerde alles te onthouden. Toen was daar opeens de frisse lucht in de tuin, een hartelijke handdruk met de dokter, rennen over het gazon, het gehinnik van Destrier om hem te begroeten en zo verliet koning Caspian de Tiende het kasteel van zijn voorvaderen. Toen hij achterom keek, zag hij vuurwerk de lucht ingaan ter ere van de geboorte van het nieuwe prinsje. De hele nacht reed hij door naar het zuiden. Zolang hij het terrein nog kende, koos hij binnenweggetjes en ruiterpaden door het bos. Maar daarna bleef hij op de hoofdweg. Destrier was door deze ongewone reis al even opgewonden als zijn baas. En al hadden er tranen in Caspians ogen gestaan toen hij afscheid nam van dokter Cornelius, nu voelde hij zich dapper en in zekere zin gelukkig bij de gedachte dat hij nu koning Caspian was. Koning Caspian, die het avontuur tegemoet reed met op zijn linkerheup zijn zwaard en op zijn rechter de toverhoorn van koningin Suzanne. Maar toen de ochtend kwam met een motregentje en hij om zich heen keek en aan alle kanten niets anders zag dan bossen en heidevelden en blauwe bergen die hij nog nooit van zijn leven gezien had, vond hij de wereld maar vreemd en groot en voelde hij zich klein en bang. Zodra het volop licht geworden was, ging hij van de weg af en zocht een open plek op, diep in het bos, waar hij kon uitrusten in het gras. Hij deed Destrier zijn tuig af en liet hem grazen, at wat koude kip en dronk een slokje wijn en viel toen in slaap. Laat in de middag werd hij wakker. Na eerst weer wat gegeten te hebben, vervolgde hij zijn tocht. Nog steeds naar het zuiden over het ene uitgestorven weggetje na het andere. Hij reed nu door heuvelland, op en neer, maar het ging aldoor meer omhoog dan naar beneden. Vanaf iedere heuvelrug zag hij de bergen voor zich uit groter en zwarter worden. Toen het avond begon te worden, reed hij al over de onderste hellingen van het gebergte. De wind stak op. Even later plensde de regen neer. Destrier begon onrustig te worden. Er zat onweer in de lucht. En nu reden ze een donker dennenbos binnen waar nooit meer een eind aan leek te komen. En alle verhalen die Caspian ooit gehoord had over bomen die een hekel aan mensen hadden, verdrongen zich in zijn hoofd. Hij bedacht dat hij tenslotte toch een Telmarijn was. Het volk dat bomen omhakte waar het maar even de kans kreeg en dat met alles wat er in het wild woonde in oorlog leefde. En al was hij dan misschien wel anders dan de andere Telmarijnen, je kon van de bomen niet verwachten dat ze dat wisten. Nou, dat deden ze ook niet. De wind wakkerde aan tot storm. De bossen raasden en knarsten aan alle kanten om hem heen. Toen klonk er een geweldig gekraak. Vlak achter hem viel een boom dwars over het pad. "Rustig, Destrier, rustig," zei Caspian. En hij klopte zijn paard op de hals. Maar zelf zat hij te trillen en hij wist dat hij maar op een haartje na aan de dood was ontsnapt. Er schoot een bliksemstraal door de lucht en een geweldige donderslag leek de hemel vlak boven hun hoofd wel in tweeën te splijten. Nu sloeg Destrier echt op hol. Caspian kon goed paardrijden, maar hij was niet sterk genoeg om hem in bedwang te houden. Hij wist in het zadel te blijven, maar hij besefte dat zijn leven aan een zijden draadje hing tijdens de wilde galop die volgde. Voor hen doemde boom na boom op in de schemering en elke boom kon maar net ontweken worden. Toen, bijna te onverwacht om pijn te doen, toch kwam het behoorlijk hard aan, sloeg Caspian met zijn voorhoofd tegen iets hards en toen wist hij niets meer. Toen hij bijkwam, lag hij met gekneusde armen en benen en een barstende hoofdpijn in zijn bed bij het schijnsel van een haardvuur. Vlakbij hoorde hij zachte stemmen praten. "Zo," zei er een, "nu moeten we beslissen wat we ermee zullen doen voordat het wakker wordt." "Doodmaken," zei een andere stem. "We kunnen het niet in leven laten, dan zou het ons verraden." "Ja, dan hadden we dadelijk dood moeten maken of anders hadden we eraf moeten blijven," zei een derde stem. "We kunnen het nu niet meer doodmaken. Niet nu we het er eenmaal in huis genomen hebben en zijn hoofd verbonden hebben en alles. Dat zou moord op onze eigen gast zijn." "Heren," zei Caspian met een zwakke stem, "wat jullie ook met mij doen, ik hoop dat jullie goed zullen zijn voor mijn arme paard." "Nou, uw paard was er al lang vandoor gegaan toen we u vonden," zei de eerste stem. Een eigenaardige, heese stem met een ondergrondse klank erin, zoals Caspian nu hoorde. "Laat hij je nou niet oppraten met zijn mooie praatjes," zei de tweede stem. "Ik zeg nog steeds..." "Alle hoorns en huilbotten," riep de derde stem uit, "natuurlijk vermoorden we het niet. Schaam je, Nikabriek. Wat vind jij ervan, truffeljager? Wat zullen we ermee doen?" "Ik zal het dus wat te drinken geven," zei de eerste stem, waarschijnlijk die van truffeljager. Een donkere gestalte kwam naar het bed toe. Caspian voelde hoe er voorzichtig een arm onder zijn schouders geschoven werd, als het tenminste een arm was. Op de een of andere manier klopte de vorm niet. Ook het gezicht dat zich over hem heen boog, was niet helemaal zoals het hoorde. Hij had de indruk dat het heel harig was en een hele lange neus had en opzij had het vreemde witte strepen. "Nou, het is een masker of zoiets," dacht Caspian. "Of misschien heb ik koorts en verbeeld ik het me alleen maar." Er werd een beker met iets warms en zoets aan zijn lippen gezet en hij dronk. Op hetzelfde moment rakelde een van de anderen het vuur op. Het leidde hoog op en Caspian gaf bijna een schreeuw van schrik toen hij bij het plotselinge fellere licht het gezicht zag dat naar hem stond te kijken. Het was geen mensengezicht, maar het gezicht van een das. Al zag het er groter en vriendelijker en verstandiger uit dan alle dassen gezichten die hij tot nog toe ooit gezien had. En het had daarnet beslist gepraat. Hij zag nu ook dat hij op een bed van hei lag in een hol. Bij het vuur zaten twee kleine mannetjes met baarden die er zoveel wilder en korter en hariger en dikker uitzagen dan dokter Cornelius, dat hij meteen wist dat dit echte dwergen waren. De oude dwergen van vroeger, zonder één druppel mensenbloed in hun aderen. En Caspian begreep dat hij nu eindelijk de oud-Narniërs had gevonden.